En wij gaan terug naar nummer 22. Waar Bileam van harte wordt uitgenodigd om een vloek uit te spreken over de kinderen Israëls. En Bileam vraagt bedenktijd. Hij moet er een nachtje over slapen, dat is vers 8. Hij dan zeide tot hen, vernacht hier deze nacht, zo zal ik jullie een antwoord wederbrengen, gelijk als de Heere tot mij zal gesproken hebben. Toen bleven de vorsten der Moabieten bij Bileam, en God kwam tot Bileam en zei, wie zijn die mannen die bij u zijn? En dan zegt hij, nou ja, dat is Balak, die mij gevraagd heeft om een vloek uit te spreken over Israël. En dan vers 12, toen zeide God tot Bileam, gij zult met hen niet trekken, gij zult dat volk niet vloeken, want het is gezegend. Of, want het wordt gezegend. En toen zei Bileam de andere ochtend tot de vorsten van Balak, vers 13, gaat naar uw land, want de Heere weigert mij toe te laten met jullie te gaan. Zo stonden dan de vorsten der Moabieten op en kwamen tot Balak en zeiden, Bileam heeft geweigerd met ons te gaan. Doch Balak voer nog voort vorsten te zenden, meer en eerlijker, eerbaarder, hoger, meer eerwaard dan die waren, die tot Bileam kwamen en hem zeiden, alzo zegt Balak de zoon van Zippor, laat u toch niet beletten tot mij te komen, want ik zal u zeer hoog vereren, honor geven, eer geven, honor, maar wij kennen het woord honor in het Nederlands ook als honorarium, want wat zo mooi heet eer is in de praktijk gewoon geld. Daar heb ik belang bij om dat te zeggen, want er staat, gedenk uw voorgangeren, zij zijn dubbele eer waardig. En dan moet ik altijd uitleggen dat eer gewoon honorarium is. Zoekt u het maar eens op wat het woord betekent. Gewoon eer. Ja. Ik zal u zeer hoog vereren, betalen. En al wat gij tot mij zeggen zult, dat zal ik doen. Zo komt of vervloekt mij dit volk. Toen antwoordde Bileam, vers 18, en zeide tot de dienaren van Balak, wanneer Balak mij zijn huis vol zilver en goud gaven, zo vermocht ik niet het bevel des Heeren mijn Gods te overtreden, om te doen klein of groot. En nu blijft gij lieden toch ook hier deze nacht, opdat ik weet wat de Heere tot mij verder spreken zal. Bileam wil het toch nog een kans geven, want ja, die dubbele eer of dat honorarium, dat zag je wel zitten. En toen kwam God tot Bileam opnieuw desnachts en zei tot hem, terwijl die mannen gekomen zijn om u te roepen, sta op, ga met hen. En nochtans zult gij dat doen, hetwelk ik tot u spreken zal. Als je dan zo nodig moet, Bileam, ga dan maar je zult zeggen wat ik je te zeggen geef. Waarna dan de discussie onder de ethici ontstaat over de vraag, mocht hij dat nou wel doen of mocht hij dat nou niet doen? En het wordt hem kwalijk genomen dat hij het deed, hebben we vanmorgen al gelezen. Niettemin zei de heer, ga maar. Toch? En daarna in het volgende gaat de heer hem alsnog tegenhouden. Als je dan zo nodig moet, ga maar het heeft wel consequenties. En meer is er binnen die categorie van de ethiek niet te melden. Het punt is dat Bileam gaat fungeren als een uitbeelding van dat volk Israël. Als je dan zo nodig moet, ga dan maar. Maar ik ga op je letten. En zo heeft de Heer dat gedaan ook in de geschiedenis van Israël. Maar we hebben het er nog over. Toen stond Bileam dus morgens op, dat doet hij nogal vaak, morgens opstaan, en zadelde zijn ezel in, en hij trok heen met de vorsten van Moab. Nou, het is niet zo lang geleden dat we hier gesproken hebben over twee profeten, en die hadden ook allemaal een ezel, die gezadeld moest worden enzovoort. Weet u dat nog? in verband met Jerobeam, een profeet uit Israël en een profeet uit Juda. En die twee hebben we ook dezelfde discussie over. Mochten ze nou wel of mochten ze nou niet? Maar het doet er voor ons niet toe. Wat het toe doet, is wat ze uitbeelden. En waarom die geschiedenis gaat zoals die gaat. Niet ethiek, niet wet, maar profetie. En dat is hier ook zo. Een ezelin, van wie we nog wat zullen horen. Biliam ook trouwens, hè. Doch de toorn van God werd ontstoken, omdat hij heen toog. En de engel des Heren, dat is dus gewoon de Heer zelf, hè. Dat weet u langzamerhand. De engel des Heren is niet de engel van de Heer, maar het is de engel, namelijk de Heer. Het is gewoon het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat verschijnt aan wie dan ook en hier aan Biliam. En wij herkennen het dus als een Christofanie, eventueel, maar in ieder geval als een Theofanie. Hier verschijnt God zelf onder de naam Jehovah in een gestalte. Ik wou zeggen zichtbare gestalte, maar de helden zien de zachtse helden niet, maar de ezel wel. Hoe zou dat nou komen? En dan staat er weer, en de engel des Heren stelde zich in de weg hem tot een tegenpartij. En hij nu, dat wil zeggen Biliam, reed op zijn ezel in, zodat het beest nogal nadrukkelijk ons voorgesteld wordt. Hoewel we niet weten hoe die heette. Maar hij speelt een belangrijke rol uiteraard. En dan zijn er ook zelfs nog twee zijn er jongeren bij hem. Dat wil zeggen, Biliam had twee man personeel. Nou herinner ik me ooit dat Abraham eens op weg ging. Er was volgens mij ook een ezel bij. En in ieder geval ook twee jongeren. Nee, ik zoek het allemaal niet op. Dat was bij het offer van Isaac enzovoort. Dus je vindt het toch wel eens hier en daar terug in de Bijbel. Maar ik lees eerst verder. En de ezelin nu zag de engel des Heren staande in de weg met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. En u weet, het zwaard is altijd een uitbeelding van het woord Gods of het woord des Heren. En of dat zwaard bedoeld was om kwaad te doen, dat doet nou weinig ter zake. Het fungeert in ieder geval als attribuut, als kenmerk voor de engel des Heren. De engel des Heren komt namelijk altijd met het woord des Heren. En als het Johannes heet, dan zou ik zeggen, de engel des Heren is het woord des Heren. En dus wordt hij gekarakteriseerd, gekenmerkt door een zwaard. Maar de ezel zag dat, de ezelin. En daarom week de ezelin uit de weg en ging in het veld. Dat doen ezels soms. Ze denken dat de weg gebarricadeerd is, dan kiezen ze hun eigen route. Weet ik uit ervaring. Ja. Ja. Het zijn aardige beesten, ja. Toen sloeg Biliam de ezel in om dezelfde naar de weg te doen wenden. Om hem weer terug te brengen op de bestemde route. Maar de engel des Heren stond in een pad der wijngaarden. Zijnde een muur aan deze en een muur aan gene zijde. In de Bijbel vind je wel vaker een wijngaard en gewoonlijk ook met een muur eromheen. Hoewel gezegd moet worden dat bij gelegenheid die muur ook wel eens afgebroken wordt. Om de wijngaard in Jesaja 5 of zo. Ik bedoel, dit zijn bekende Bijbelse beelden hoor. En toen de ezelin de engel des Heren zag, zo klemde zij zichzelf aan de wand. En klemde Biliams voet aan de wand. En daarom voer hij voort, Biliam, om die ezel te slaan. En toen ging de engel des Heren nog verder en hij stond in een enge plaats, een smalle plaats waar geen weg was om te wijken ter rechter nog ter linkerhand. Toen werd het dwang. En als de ezelin de engel des Heren zag, zo legde zij zich neder onder Biliam. En de toorn van Biliam ontstak en hij sloeg de ezel met een stok. Eerst week de ezel uit, maar hier week je niet meer uit, er was geen uitwijking meer mogelijk en dus ging het dier liggen. En de heer opende de mond der ezelin die tot Biliam zei: wat heb ik u gedaan dat gij mij nu driemaal geslagen hebt? En Biliam zei tot de ezel, die praatte gewoon terug. Ik vind het altijd grappig, ja. Omdat gij mij bespot hebt, och, of ik een zwaard in mijn hand had, want ik zou u zelfs nu doden. En de ezelin zei tot Biliam: ben ik niet uw ezelin op welke gij gereden hebt van toen af, dat gij mijn heer geweest zijt tot op deze dag? Ben ik ooit gewend geweest u al zo te doen? Hij dan zeide: nee. Toen ontdekte de heer de ogen van Biliam, zodat hij de engel des heren zag staande in de weg en zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom neigde hij het hoofd en boog zich op zijn aangezicht, Biliam zelf. Enzovoort. De beeldspraak is niet zo moeilijk. De wijngaard, en ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt dat ik dat niet allemaal opzoek, want ik doe dat bij gelegenheid nog wel eens. Wij komen bij gelegenheid wel eens zo'n wijngaard tegen, en ook wel een ezel, en ook wel een muur, en ook wel eens twee jongeren. Nogal vaak trouwens in de Bijbel, elke keer leg ik dat dan uit, en vaak met schriftverwijzingen. Vandaag doe ik dat gewoon niet. Kijk, ik van Biliam heb ik al gezegd, Biliam is gewoon een beeld van dat volk, van Israël. Dat bezwijkende volk, een volk ook dat eigenlijk niet weet waar het mee bezig is. Die wel het woord des Heren ontvangt, maar het pakt dan weer anders uit enzovoorts. Bovendien, het volk Israël is het volk Israël, omdat hen de woorden God zijn toebetrouwd. Maar het ging met Israël nogal fout in de geschiedenis en bij herhaling. En dat is wat uitgebeeld wordt hier in dat korte verhaal over Biliam zelf. Hij rijdt trouwens op een ezel. Dat is niet voor niks. En het is ook niet voor niks dat die andere twee profeten waarover wij het gehad hebben, dat die ook op een ezel reden enzovoorts. Bovendien, als ik het moet hebben over ezels in de Bijbel, sommigen vragen dat of ik daar een keer over wil spreken. En dat kan niet één keer en ook niet twee keer, dat is veel te weinig. En bij nader inzien doe ik het toch maar helemaal niet dan. Omdat het gaat om symboliek, om typologie. En dat is eigenlijk geen onderwerp, hè? Want elke keer als ik een ezel tegenkom in de Bijbel, neemt die ezel een positie in het verhaal als zodanig. Dus als je het uit wil leggen, moet je die hele geschiedenis vertellen. Dat is niet te doen. Dat zo'n embleem, zo'n type, zo'n beeld is niet een onderwerp in zichzelf. Je leert zo'n type onderweg al lezend in de Bijbel kennen. En waar het over ezels gaat, ik zeg altijd, het is niet zo moeilijk. Een ezel is een paard met een belachelijk voorkomen. Veel te klein en dan weer veel te groot. Het is eigenlijk een karikatuur van een paard. En in de Bijbel roep ik altijd, nou ja, in Zacharië 9 en 10 kom je ze naast elkaar tegen. De heiland komt arm en rijdend op een ezel. Doet deze moeder ook al naar het schijnt. Dat is zo weer kerst en dan weet u dat wel weer. En hij komt arm en rijdend op een ezel. En nog geen halve bladzijde, net een halve bladzijde verder staat dat hij zal komen op het paard zijner majesteit. En in Openbaring komt de Heer echt niet op een ezel, maar komt hij op het witte paard. Wat anders. Want de paard staat voor heerschappij, koningschap. Wordt beschouwd door iedereen als een edel dier. Hoe men erbij komt, weet ik niet, maar ik neem het maar over. Hè. Het is een edel dier. Maar een ezel, daar wordt op neergekeken. Waarschijnlijk omdat hij een belachelijk voorkomen heeft. En omdat hij ook een heel stuk te klein is voor een fatsoenlijk paard, toch? En die grote oren aan die kop, dat ziet er helemaal niet uit. Maar in de Bijbel is de ezel een beeld van wat ik altijd maar noem het gelovig overblijfsel. in Israël. Reeds in speciaal trouwens, in oud-testamentische tijd. Nieuw-testamentisch ook, maar in het Oude Testament vind je dat redelijk goed geïllustreerd. U weet hoe het is, je hebt een heel volk, dat heet Israël. Maar als erop aankomt, de verantwoordelijkheid van Israël, waarom het ook Israël heet, wordt in de praktijk gedragen niet door heel het volk, maar slechts door het gelovige deel daaruit. En dat heet dan het gelovig overblijfsel in Israël. Paulus noemt het en gebruikt als voorbeeld de geschiedenis van Elia. Men leest het na in Romeinen 11. Hij zegt, Elia dacht dat hij maar alleen was overgebleven en dat ieder ander zijn knie voor Baal gebogen had. Maar de Heer maakte hem bekend dat er nog 7000 waren die hun knie voor Baal niet gebogen hadden. En dat is dus het gelovig overblijfsel, zegt Paulus, die vervolgt met, en in onze dagen is er ook zo'n gelovig overblijfsel, het is er namelijk altijd. En anders begin je gewoon te lezen in Jesaja, en in de eerste paar hoofdstukken kom je dat gelovig overblijfsel een paar keer tegen en dan weet je het wel. En in de rest van Jesaja vind je het ook regelmatig terug, hè. Hoofdstuk 1 al, indien de Heer ons geen overblijfsel gelaten had, wij zouden als Sodom geworden zijn en Gomorra gelijk gemaakt geweest en al dat soort dingen meer. En wat Sodom en Gomorra betreft, dat was een overblijfsel. Nou ja, Lot en twee dochters. En daar hebben we Moab en Ammon aan te danken waarover deze geschiedenis gaat. Dus vooruit maar weer. Maar er was altijd zo'n gelovig overblijfsel. En dat is die ezel. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd de geschiedenis van Saul. Die begint namelijk met dat hij onderweg was, want de ezels waren zoek. Bij Saul. En Saul gaat onderweg om de ezels te zoeken. Hij wordt zelf tot koning gezalfd onderweg. En het verhaal, de episode eindigt met de mededeling dat de ezels gevonden waren. En wat die ezels nou in het verhaal moeten, en daarom vind ik hem zo mooi. Want Saul blijkt te zijn een type van de heerschappij van de wet. En een beetje ezel, een beetje gelovig overblijfsel, zegt dan de wet, daar kan ik niet mee leven. En gaat er vandoor. En daarna wordt het zoeken. Onder de heerschappij van de wet wordt het zoeken. Waar is het gelovig overblijfsel gebleven? Hebben die nog? Dat is een moeilijk iets. De ezel heeft er een slechte reputatie aan overgehouden in het christendom. Maar buiten het christendom heeft de ezel echt een goede reputatie om zijn betrouwbaarheid, zijn kunnen, uitnemende kracht, taaiheid, bereidheid om te dienen. Zegt niet dat het een onwillig dier is, want het is helemaal niet waar. Echt niet. Het is alleen zo dat de krachten van de ezel beperkt zijn. En verder staat die volstrekt positief ook in de Bijbel. Zelfs in onze Nederlandse zegswijs. De ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Die fout maakt hij maar één keer. En als een ezel eenmaal de weg weet, vergeet hij dat van zijn leven niet meer. En men interpreteert het als onwilligheid van de ezel. Want als die ezel één keer op een nieuwe route waar hij nog nooit geweest is, langs een bepaalde route geleid is of gewezen is, als hij ooit weer op dezelfde plek terugkomt, neemt hij op de meter nauwkeurig dezelfde route. Dat is de ezel. Maar daarmee is hij nou juist een beeld van een gelovig overblijfsel. Hij leert de weg. En blijf daarbij. Elke karavaan werd, en wordt misschien nog wel, dat weet ik niet, werd voorafgegaan door een leidezel. De ezel moest eerst de karavaanroute 1 keer leren en daarna weet hij voortaan altijd de weg. Hij gaat zijn eigen gang. Vandaar dat je ergens een rondrit, als je ergens een rondrit mag maken op een ezel, je kan het beest sturen wat je wil, maar het beest loopt elke dag diezelfde ronde een paar keer. Je krijgt hem er echt niet vanaf en als hij die steen daar altijd rechts passeert, doet hij het nou ook. En je krijgt hem niet links langs heen. Dat is een vaste route. Zie? Dat is kenmerkend voor een gelovige. Voor iemand die zich vasthoudt aan het woord van God. De grote oren zijn daar ook de uitbeelding van. Hij hoort. En is gelovig. Dat is wat het is. En vandaar dat die Biliam, die is gewoon een uitbeelding van het volk als zodanig. Maar het bestaansrecht van het volk Israël is gelegen in de aanwezigheid van een gelovig overblijfsel binnen dat volk. En via die ezel loopt dus het contact met de Heer. Biliam ziet het niet, maar de ezel wel. En Israël kent de Heer niet, maar het gelovig overblijfsel uit Israël wel. En dat zo'n gelovig overblijfsel wat te zeggen heeft, ja, dat lijkt me duidelijk. Dat is de verantwoordelijkheid van heel het volk, maar die houdt zich niet aan het woord van God. Dat was het probleem met Biliam ook. Die had er zo zijn eigen belangen bij om wat te spreken. Waar die ezelin, die heeft de Heer in gedachten. Dat wil zeggen, die ziet hem. En houdt daar rekening mee. En uiteindelijk, als die recht tegenover de Heer staat, zakt hij door de benen. Heet het bij een ezel ook benen? Of heet het... Weet ik niet. Die zakt door zijn poten. Nou, vooruit dan. Die knielt voor de Heer. Begrijpt u? Zo hoort dat ook. Nou, en dan nog wat. Dan zie je Biliam als uitbeelding van het volk, rijdend op een ezel. Want daar moet iets van hebben. In de praktijk. En dan is het een pad door de wijngaarden. Nou ja, 1 links en 1 rechts. En er staat een muur omheen. En wijngaard in de Bijbel is gewoon een beeld van Israël. Staat zelfs letterlijk in dat eerste deel van Jesaja 5. Dat is de gelijkenis van die over een wijngaard. Er zijn niet veel gelijkenissen in het Oude Testament. Maar dit is een van de 3, denk ik. Jesaja 5. En de wijngaard is een beeld van Israël als zodanig. In dat geval staat er ook daadwerkelijk een muur om. Dat is om het wild gedierte eruit te houden. Maar de Heer zei daar in Jesaja 5, maar dat is natuurlijk een ander verhaal, maar daar staat in Jesaja 5 dat de Heer zegt, die wijngaard, ik heb er goede wijnstokken ingeplant, maar ze brengen stinkende vruchten voort. Dus weet je wat ik doe? Ik haal die muur weg en ik maak van die wijngaard gewoon, laat het wilde gedierte het maar afweiden, maar afgrazen. En het is een beeld van Israël, staat er. En de Heer zegt, ik zal het loslaten, ik haal mijn bescherming eromheen weg. Laat het maar gaan onder de heidenen en dan zien we wel wat er van komt. Heb je die? De wijn gaat als beeld van Israël. De wijnstok als een beeld van de Israëlieten, de goede wijnstokken. Maar ze brengen stinkende vruchten voort. Het vervolg op het verhaal vind je in Johannes. Ik ben de Johannes 15, ik ben de ware wijnstok, de echte Israëliet. En wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. En geen stinkende vrucht. We hebben die allemaal, het is een beeld van Israël, de wijngaard. Dan heb je in het Nieuwe Testament nog de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Met hetzelfde effect, de wijngaard brengt niks op, althans niet voor de eigenaar en daar gaat het maar om. Wijngaard als beeld van Israël. En dan heb je er nog een, dit heet de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Maar die was geplant in een wijngaard. We hebben die allemaal nog. De wijngaard, waarbij de wijngaard of de wijn of de wijnstok uiteindelijk terugverwijst naar het Abrahamitisch verbond, dat wil zeggen naar de beloften die God gedaan heeft met betrekking tot eeuwig leven. En met andere woorden, het wijst op de belofte van het nieuwe verbond als zodanig. Vandaar dat de Heer de beker neemt op de avondmaalstafel en zegt: dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dit is het leven van het nieuwe verbond. Sorry dat het mijn schuld niet is, maar men heeft het weggeredeneerd alsof het een beeld van de dood zou zijn. Ik bedoel het niet lelijk, maar het is absurd. Want over de hele wereld weet men dat wijn een beeld is van leven en niet van de dood. En dat weet men van brood ook trouwens, maar van wijn is het spreekwoordelijk. Overal, de hele wereld over, behalve in het christendom, dan is het ineens een beeld van de dood. Maar dat moet je vergeten, want in de Bijbel is het altijd een beeld van leven. Nieuw verbond, opstandingsleven. En de Heer als de ware wijnstok, want het was dezelfde avond dat hij die gelijkenis uitsprak. De Heer als de ware wijnstok reikt de vrucht van de wijnstok aan en zegt: drink daaruit. Want als je in mij blijft, zul je vrucht dragen. Hebben we die nog? Israël als wijngaard. Goed, nou terug naar nummer 22. Daar hebben we twee wijngaarden. En Biliam rijdt er tussendoor op die ezel met de muur aan de ene kant en de muur aan de andere kant. En ons wordt uitdrukkelijk vermeld dat het een pad der wijngaarden was in vers 24. Dus aan de andere kant van die muren waren wijngaarden. Hebben die nog? Nou, als nou één wijngaard een beeld is van Israël, waar zijn dan twee wijngaarden een beeld van? Van de beide huizen van Israël. Dat wil zeggen, sorry, maar dat wil zeggen van het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Israël en Juda, ook genoemd Efraïm en Juda. En wat er dan gebeurt is dat de Heer daartussenin staat, zodanig dat er maar weinig ruimte is, een enge plaats heet dat, enzovoort. En dan staat er vers 24, de engel des Heren stond in een pad der wijngaarden, zijnde een muur aan deze en een muur aan gene zijde. En toen de ezelin de engel des Heren zag, zo klemde zij zichzelf aan de wand en klemde Biliams voet aan de wand. En toen werd hij boos en ging nog verder met die ezel te slaan. Nou staat er niet bij welke wand het was, of het beest links of rechts uitweek. Dat weten wij niet, maar dat is wel vaker zo. Ik bedoel dit. Er staat uitdrukkelijk bij dat die voet van Biliam gekneusd werd tegen de wand. Heb je wel eens iemand op een ezel zien? Heb je zelf wel eens op een ezel gezeten? Heb je wel eens iemand op een ezel zien rijden? Dan steken zo links en rechts steken die benen uit, hè? Dat weet u toch, hè? Ja, dat is erger dan bij een paard, hoor. Die benen bungelen zo links en rechts. Dat is een verschrikking. En als die ezel dan uitwijkt, dan klem je je voet af tegen de muur. Dat is wat met Biliam gebeurde. En tot vandaag weten we niet of het links of rechts was. Maar dat komt wel meer voor in de Bijbel. Want toen Jacob... Maak het verhaal zelf af... En kleuren plaatjes, ja. Toen Jacob met de engel des Heren van doen kreeg, toen eindigde het verhaal met dat hij geraakt werd aan de heup en dat hij vanaf dat moment mank gelopen heeft de rest van zijn leven. Op de laatste 3 seconden na dan. Want toen liep hij niet meer, toen lag hij op het bed. Dat is heel goed. Heel goed opgemerkt. Hij was geraakt in 1 heup aan 1 been dus. Fout. He? Wat betekent dat? Dat als Jacob Israël wordt, dan heeft het nog maar betrekking op één been. Vooralsnog. Nee, dat is uit Genesis, wat is het? Als hij zijn naam krijgt, in Pniel. Moet ik even razendsnel zoeken, want dan kan ik ze gauw niet vinden. 25 of zo ergens, of waar het maar was. Is dat zo? 32. En daarna in 35 als hij terug is enzovoorts. In Bethel wordt het weer vermeld. Genesis 32. Op het moment dat hij zegt... Tot de engel des Heren, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Wordt hij aan de heup geraakt, enzovoort. En dan zegt de Heer bovendien nog tegen hem, hoe heet je ook alweer? Jacob. De Heer zegt, ik noem je Israël. En daar komt de naam vandaan. En vanaf dat hij Israël heet, is hij dus mank. En het is profetisch, want het betekent dat als Israël tot bekering komt, dan betreft het, althans voorlopig, maar één been. Want het andere is mank. Heb je die? Toen het nieuwe verbond aanbrak, toen de Messias kwam, toen het nieuwe verbond aanbrak, kwam de zaligheid wel degelijk terecht bij Israël. Maar het betrof maar één been. Het was niet Juda. Het was Israël. De zaligheid kwam niet terecht bij het Joodse volk, maar bij de 10 stammen van Israël. Hebben we die nog? En daarna, maar dat kan ik nou niet bespreken, maar roep ik het maar even. Er wordt in het midden gelaten over welk been het gaat, dat is hier ook zo. Maar dat komt omdat de geschiedenis van Israël in hoge mate zich afspeelt via één van de beide huizen van Israël. Vanaf dat de 10 stammen werden weggevoerd, ging het verhaal verder met de 2 stammen. Vanaf dat moment heette Juda Israël. Was het uitverkoren volk, want het andere deel van het volk was weg. In de Assyrische ballingschap. En toen vervolgens Juda ongelovig bleek in de komst van de Heer Jezus, om zo te zeggen. Toen verdween Juda in ballingschap en kwam de naam Israël alsnog weer terecht bij Jozef, dat wil zeggen bij de 10 stammen van Israël, gelijk het is te deze dagen. En na de opname van de gemeente is van geloof onder die 10 stammen niks meer over, want dan zijn alle gelovigen immers weg. En dan gaat het verhaal weer verder met de 70ste week van Daniël. En ook de 70ste week van Daniël is net als de 69 voorgaande bestemd over uw volk. Dat van Daniël, 9 vers 24, dat van Daniël, dat wil zeggen het Joodse volk. En daar gaat het dan weer verder. Om uiteindelijk na de 70ste week van Daniël alsnog terecht te komen, ook bij de 10 stammen weer. En dan hebben ze alle 12 bij elkaar en dat is het eind van het verhaal. En wat Jacob betreft, bij Pniel krijgt hij de naam Israël, maar loopt maar met één been, hij is hinkende. Zoek dat woord maar eens op in je Statenvertaling, hinkende. Interessante teksten die je dan tegenkomt, hoor. Over hij die hinkende was. Het gaat over Israël. Enzovoorts. Nou goed. Was hij hinkende, Jacob, tot aan zijn sterfbed aan toe. En het laatste wat de man deed, voordat hij de geest gaf, staat er, geloof ik. Het laatste wat hij deed, er staat, hij legde beide benen op het bed, bij elkaar dus. En dat is het eind van de geschiedenis van Israël, tot aan het Messiaanse Rijk, want dan zullen die beide huizen weer bij elkaar komen. En zolang dat niet gebeurd is, is Israël mank en loopt het maar op één been. En we hebben Jacob en we hebben Biliam en we hebben nog een paar andere figuren. Zelfs wat nog sterker is, zijn het allebei de benen mank. Maar er wordt dan ook wat aan gedaan, moet ik u zeggen. Mephibosheth, ik roep maar wat, hè. Want het komt wel vaker in de Bijbel voor. En ja, kortom, het is ook een bekend Bijbels beeld. En wat we hier dus uitgedrukt vinden, is die geschiedenis van Israël, die gebaseerd is in de praktijk op de aanwezigheid van een gelovig overblijfsel dat de Heer kent en herkent en ook voor hem knielt. Maar tegelijkertijd, de geschiedenis van Israël speelt zich af langs één route en niet via de ander. Het is maar langs één van de beide huizen van Israël. En voor de rest, een gelovig overblijfsel binnen Israël per definitie wordt verdrukt door het volk als zodanig. En lees dan maar weer over de dagen van Elia. En zo wordt de ezel geslagen door Bileam. Hebben we die nog? Niettemin, ondanks alles, de Heer doet iets via Bileam. Dat wil zeggen, ja, iets merkwaardigs. Want terwijl het volk eigenlijk vervloekt zou moeten worden, ik bedoel niet in de dagen van Bileam, maar gewoon in de loop van de geschiedenis, terwijl het volk eigenlijk vervloekt zou moeten worden, zou moeten rusten onder de vloek des Heren, omdat het hem ontrouw is en de afgoden dient en naar hem niet wil horen en het eigenzinnig volk is en niet beleerd wil worden enzovoort, niettemin zou het gezegend worden. En dat is wat in de eerste plaats gezegd wordt in de loop van de geschiedenis en profetisch woord dus over de 10 stammen van Israël. Dat is weinig bekend, maar dat is ook natuurlijk waarom ik er ook over spreek. En bovendien, ja, ik kom het hier tegen. Het punt namelijk dat ook de profetieën melden van de Heer zou Israël verstrooien. Sterker nog, de Heer heeft Israël wel verstrooid, maar dat neemt niet weg dat de Heer met hen zou zijn en dat zelfs in het buitenland, waar ze zouden verkeren onder de heidenen, dat de Heer hen daar zou zegenen. En daar hen tot heiligdom zou zijn, tot iets heiligs. Over de 10 stammen, en wat de 2 stammen betreft, nou ja, het laatste deel van die geschiedenis is het bekendst. En het eerdere deel is dat de Heer zegt, nou ja, jullie gaan wel in ballingschap, in Babylonische ballingschap. Je komt onder mijn toorn niet uit. Maar bij die gelegenheid, waarbij de 10 stammen al meer dan een eeuw tevoren waren weggevoerd, bij die gelegenheid krijgen ze dus wel de mededeling bij, maar na 70 jaar zullen jullie wederkeren. Zo van, het is niet afgelopen met het Joodse volk. Maar dat de Heer in het buitenland met hen zou zijn, heb ik nooit een vermelding van gevonden. Hooguit, bid voor de vrede der stad waarin de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren, want in haar vrede zult gij vrede vinden. Dat staat in Jeremia. Maar of dat betekent dat de Heer met hen zou zijn, dat weet ik zo niet, want hetzelfde Jeremia zegt, bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen. Keer of 4 herhaald zelfs. Dus dat weet ik niet precies. En wat betreft, maar er stond in ieder geval na 70 jaar een herstel. En dat is ook gebeurd. Het is zelfs de aanleiding tot de hele profetie van de 70 weken in Daniël 9. Leest u het maar eens na. En wat de latere geschiedenis betreft, nou ja, dat loopt uit op iets als zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En dat soort dingen meer. En uitspraken ontleend aan Jesaja, maar het Nieuwe Testament 4, 5 keer herhaald, over dat het volk verhard en blind zou zijn en zelfs kreupel en wat allemaal maar niet. Dat wil zeggen, het zou leven onder de vloek. En velen hebben daaruit geconcludeerd dat het Joodse volk als zodanig dus geen Bijbelse toekomst meer heeft. En dat is natuurlijk een misverstand waar ik helemaal wel niet op inga. Maar het punt blijft dus dat Juda wel degelijk hersteld zal worden in de toekomst alsnog. Zij het dan onder grote druk. Maar het zal tot gehoorzaamheid gebracht worden. Het resultaat is echter dat van Israël als zodanig uiteindelijk hier op aarde, bedoel ik, slechts een gelovig overblijfsel overblijft. Kortom, Bileam wordt gedood, maar de ezel leeft. Ik ben ervan overtuigd, dat mag ik niet zeggen, daar krijg ik grote problemen mee. Maar als je mij zou vragen, ben ik geneigd te zeggen, ik ben ervan overtuigd dat de ezel Biliam heeft overleefd. Een gelovige overblijfster zal er altijd zijn. Maar zo'n ongelovig volk, zo'n ontrouw volk, zo'n kwijnend volk, zal verdwijnen, om zo te zeggen. Maar of je dat letterlijk moet nemen, dat weet ik niet hoor, dat denk ik niet. Het speelt in het verhaal geen rol van enige betekenis, maar het is maar dat u die symboliek leert verstaan, hè, waar het over gaat. Een onwillig volk, een ongehoorzaam volk, enzovoorts. Maar niettemin is daar die ezel, die de Heer kent en herkent. En ik zeg ezel, ik had strikt genomen moeten zeggen ezelin. Dat die ezelin namelijk een beeld is van een gelovig overblijfsel van Israël, dat is niet zo moeilijk. Wij vinden namelijk in de Bijbel ook uitdrukkelijk vermeld dat een ezelin ooit een veulen zou hebben van het mannelijke geslacht, heet dat. Een mannelijk ezelsveulen, een colt in het Engels, ja. En daarvan zou de Heer zich bedienen. Staat in Zacharia 9. Zie, uw koning komt, rijdend op een ezel, een mannelijke jong, ener ezelin. En in het Nieuwe Testament vind je dan omstandig vermeld, ook zou die twee jongelingen vergeten, maar nu kom ik er wel op, vind je omstandig vermeld dat de Heer twee van zijn discipelen, twee jongeren heet dat in sommige vertalingen, uitzendt om een ezel te gaan arresteren, of vangen, hoe heet zoiets, om een ezel te confisceren, kijk, prachtig woord. Om een ezel op de kop te ritselen, heet dat in de andere kringen. Maar goed, om die ezel te regelen, die ergens zou vastgebonden staan enzovoort. En u weet hoe het was. Daar was een ezelin, die stond waarschijnlijk vastgebonden. Daar was ook een mannelijk veulen bij. Je moet de geschiedenis in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, je moet ze naast elkaar leggen om het totale plaatje te krijgen. Ergens op de Olijfberg, een van die dorpjes daar, daar stond die ezelin, die was vastgebonden, die zouden ze losmaken. En als iemand dan vraagt, wat moet je met die ezel, dan zeg je, de meester heeft het vernoden, dan is het goed, enzovoort. En aan de andere kant, daar was een ezelsveulen bij, als u het mij vraagt, stond die niet vastgebonden, die was vrij, die lopen toch niet bij de moeder weg. Ik heb het in de praktijk wel eens gezien, bij die Beduïnen, dat is een ezelsjong met de moeder meeloopt, hè. Die loopt niet weg, die blijft heel dicht in de buurt. Zo is het maar net. Maar het is dat ezelsveulen, daarvan staat, het was een ezelsveulen waar nog nooit iemand op gereden had. Was nog nooit ergens voor gebruikt. Dat beest was vrij om te gaan waar hij wilde, maar hij bleef bij de moeder. En dat dier werd door de Heer Jezus gebruikt. Niet de ezelin, maar het jong, het mannelijk jong ervan. De ezelin is een beeld van het gelovig overblijfsel uit Israël. En daaruit is de gemeente geboren, tot stand gekomen. Kortom, daarvan zou de Heer zich bedienen. En terwijl de discipelen net zo goed de uitbeelding waren van de gemeente, dat wil zeggen van de gelovigen, degene die in de Heer Jezus geloofden, waar dat zo was, werd de ezel dus aangekleed met de klederen van de discipelen, leest u het maar na in de Bijbel. En daar reed de Heer op. Dat was zijn eigen beest. Die heb ik uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ja, ook met een ezel. Wat dacht u? Tuurlijk. Daar bedient de Heer zich van. En als hij komt in de toekomst alsnog, als de heiland, verschijnt hij inderdaad met heel zijn gemeente. In heerlijkheid. Hebben we die nog? Dat is een Bijbelse profetie. En volgt u die symboliek maar. Die klopt. Dat is altijd hetzelfde beeld. En wat die twee jongeren betreft, ja, die twee discipelen die ezel moeten gaan halen, die twee mannen bij elkaar, maakt niet uit hoe ze heten, maar meestal hebben ze geen namen. meestal niet. En heel enkele keer hebben ze er één. En nog zeldzamer hebben ze twee namen. Maar Emmausgangers waren er twee, maar ze hadden maar één naam, dat weet u toch, hè? Maar die twee zijn een uitbeelding van de gemeente van vandaag, waar ze ook in de Bijbel voorkomen. Omdat twee of drie sowieso staat voor een gelovig overblijfsel, maar meer nog, denk ik, omdat twee staat voor een dubbele. En het dubbele, ja, dat is het erfdeel van de eerstgeborene. Vandaar ook dat de gemeente niet alleen wordt voorgesteld door twee mannen, maar bijvoorbeeld ook door twee broden. Voor zover wij weten, uit één en hetzelfde deeg en onder één en dezelfde naam, de eerstelingenbroden, maar het zijn er wel twee. Want de eerstgeborene telt voor twee, die krijgt namelijk een dubbel deel. En zo vind je dus in de Bijbel een ezel en twee mannen terug, hier en daar. En, vaker dan je zou denken, maar zoekt het maar eens na. En hier dus ook. Kortom, dat hele plaatje hier van die weg tussen die wijngaarden en die ezel en Biliam en de engel des Heren enzovoort, is simpelweg een samenvatting van de hele geschiedenis van Israël. Daar komt het op neer. En hoewel Biliam niet zoveel belang had bij het woord des Heren, maar meer bij de beloning, wel is Biliam een beeld van Israël en wordt hij door de Heer als zodanig gebruikt. Het was altijd een onwillig volk. Het was niet bereid vast te houden aan het woord des Heren. Maar niettemin is toch gebeurd wat je niet meer zou verwachten. We hebben het woord van God overgedragen en afgeleverd gekregen via die route, via Israël. Iemand zei, we hebben het van de Joden. Dan zeg ik, dat is helemaal vrij, want die geloven er zelf niet in. Maar het is wel bij ons terechtgekomen. De Heer heeft het wel gebruikt op een of andere wijze. En zo gebeurt het nog. Er zijn heel wat dingen die wij weten over de geschiedenis van het werk des Heren. Want ik wil het nou eens anders zeggen dan alleen maar gewoon kerkgeschiedenis. Wij weten heel wat over het werk des Heren, omdat het bewaard is geworden door degenen die eigenlijk helemaal niet geloven. En ik bedoelde niet alleen maar de Rooms-Katholieke Kerk. Want ook daarbuiten is dat gebeurd. Maar ze hebben de tradities, wat het maar was, reliquieën zelfs enzovoorts, overblijfselen uit de oudheid. Een archeoloog zou er gek op geweest zijn, maar omdat het gebruikt wordt voor aanbidding en kaarsjes bij aangestoken worden, wordt het weggeredeneerd. En men gelooft er niet in, maar men bewaart het wel. Maar het zijn overblijfselen van de geschiedenis, namelijk van wat de Heer gedaan heeft, ook in de loop van onze tegenwoordige bedeling enzovoorts. Die dingen kun je nazoeken. En dat is niet bewaard geworden vanwege de Heer of om hem te dienen. Maar het wordt door hem wel gebruikt. En dat geldt niet alleen voor dit soort voorwerpen, om het netjes te zeggen, maar dat geldt ook voor heel wat literatuur trouwens. Dat wil zeggen, geschreven boeken. Zelfs door mensen die ook zelf niet geloofden wat zij schreven, maar ze schreven het maar op, als een soort traditie. Maar het komt wel bij ons terecht. En zo is het zelfs met de hele Bijbel gebeurd. Want ik zal maar zeggen, Terlinde, of weet je die lui, sorry dat ik die naam noem, want er zijn er zoveel anderen. Maar die hebben het over de Bijbel, herschrijven de Bijbel, berijmen de Bijbel, bestuderen de Bijbel naar het schijnt en geloven er geen woord van. Maar ze dragen wel bij aan de traditie, ze houden het in stand. Dan heb ik het over modernen, maar ik had net zo goed een paar eeuwen terug kunnen gaan, want het is altijd precies hetzelfde. Men gebruikt de Bijbel, men schrijft hem over, men bewaart hem, men zegt ook dat je hem lezen moet, want het is goed voor je cultuur en voor je taal en wat het maar was allemaal. En het is literair zo interessant en zo blijft toch dat woord van God bewaard. Hebben die nog? En het zijn de lui die onder de vloek leven in de praktijk, omdat ze stokongelovig zijn. En ze worden dan toch nog gebruikt om dat woord over te dragen. Het komt bij ons terecht. Dus de geschiedenis van Israël. En de Bijbel zegt, de Heer zegt het ook in het woord. Hij zegt, ja, het is niet om uwentwil, Maar het is om mijnentwil. Ik heb een belofte gedaan en ik maak hem waar. En of je nou meewerkt of niet, ik gebruik het. Voor mijn doel. En zelfs tot ons zegt hij dat. U en mij individueel. Namelijk, hij heeft beloofd dat hij, als wij hem lief hebben, zal hij in ieder geval alle dingen, ook juist en vooral de verkeerde, om zo te zeggen, doen medewerken ten goede. Dus wat God doet. Een plan volvoeren in een wereld die hem per definitie verwerpt. De waarheid geven en uitvoeren in de praktijk in een wereld die gekenmerkt wordt doordat die wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. De budget. Goed. Even kijken. Ja, ik kan nog wel even. Dus we gaan nog even verder. Daar staat in vers 31. Toen ontdekte de Heere de ogen van Biljam. Vind prachtig hoor, want het ontdekken van de ogen, het wegnemen van de bedekking, is een belangrijk gegeven in de geschiedenis van Israël. En in het algemeen samenvattend staat er, zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zal de bedekking worden weggenomen. Of er staat een bedekking die door Christus, als men tot hen komt, teniet gedaan zal worden. Heb je dat nog? Maar die bedekking ligt over de ogen van een ongelovig Israël en in de praktijk over de ogen van alle ongelovige mensen. Kan die bedekking niet weggenomen worden? Jazeker, maar dan moet het zich tot de Heer bekeren. Ik zeg dat met nadruk, omdat tegenwoordig verkondigd wordt dat er bijvoorbeeld een Jood niet tot geloof kan komen omdat het de wil van de Heer is dat zijn ogen bedekt zijn. Het punt is juist dat zolang men zich niet bekeert tot de Heer, is het de wil van de Heer dat hun ogen bedekt zijn. Dan hoeven ze de rest ook niet te weten. Maar zodra men zich tot de Heer bekeert, is zo ongeveer het eerste wat hij doet, is die bedekking van de ogen wegnemen. En hoewel men dan eerst nog wat vaag ziet, ik heb het uit het Nieuwe Testament, hoewel men eerst dan nog wat vaag ziet, wordt het beeld allengs duidelijker en scherper en dieper. Staat allemaal in de Bijbel, hoor. Zo gaat dat. Nou ja. Toen ontdekte de Heere de ogen van Biljam, zodat hij de engel des Heeren zag. Dat is bij ons trouwens ook zo. We bekeren ons tot de Heer, die neemt de bedekking weg en daarna zien wij de Heer. Met eer en heerlijkheid gekroond. Jawel, dat is Hebreeën 2. Staande in de weg en zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand, daarom neigde hij het hoofd en boog zich op zijn aangezicht. Toen zei de engel des Heeren tot hem, waarom hebt gij uw ezel in nu driemaal geslagen? Want de Heer neemt het toch heus altijd op voor het gelovige overblijfsel, hoor. Zie, ik ben uitgegaan u tot een tegenpartij, terwijl deze weg van mij afwijkt. Maar de ezelin heeft mij gezien en ze is nu driemaal voor mijn aangezicht geweken. Indien ze voor mijn aangezicht niet geweken waren, zekerlijk, ik zou u nu ook gedood en haar bij het leven behouden hebben. Nou ja, uiteindelijk is Biljam gedood en ik heb dan altijd het idee en de ezelin leefde nog lang en gelukkig daarna. Maar, ja. Toen zei Biljam tot de engel, ik heb gezondigd. Ik zat ernaast, want ik heb niet geweten dat gij mij tegemoet op deze weg stond. En nu is het kwaad in uw ogen, ik zal wederkeren. Maar de engel zei tot hem, ga heen met deze mannen, maar alleen dat woord dat ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken. En alzo toog Biljam met de vorsten van Balak. Nou ja, dan wordt het een heel gedoe en komen wij in hoofdstuk 23 terecht bij de Spreuken heet het, van Biljam. Wij krijgen namelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spreuken van Biljam, afhankelijk van hoe je ze telt. Maar ik heb ze zo geteld. 7 spreuken, dat is in hoofdstuk 23, dan begint dat vanaf vers 7 ongeveer. Want je weet hoe het was. De hele toestand erbij. Er moeten offers gebracht worden. Er komt wat ceremonieel aan te pas. Gaat niet zomaar. Maar in elk geval, het gebeurt. En de heer zei tot William: bedenk erom dat je zegt wat het je in de mond geeft. Dat ga je zeggen. En ik denk niet eens dat het een waarschuwing was. Ik denk dat het de vaststelling van een feit was. Wat je ook gaat zeggen, je gaat toch zeggen wat ik je zeg. Ik weet niet hoe dat werkt, maar het gebeurde nou eenmaal. En dat begint vanaf vers 7 van hoofdstuk 23. Toen hief hij zijn spreuk op. Ik wist niet dat het zo heette, maar zo, hij hief zijn spreuk op. En zo heet het ook in vers 18. Toen hief hij zijn spreuk op, dat is de tweede spreuk van Bileam. En dan in 24 vers 3, zijn derde spreuk. En hij hief zijn spreuk op en zeide: dat is niet een normale manier om een profetie aan te kondigen. Je vindt het alleen hier bij Bileam. Het heet een spreuk. Maar het is het normale woord eigenlijk voor een, in het Hebreeuws althans, het normale woord voor een gelijkenis. Nou zult u zeggen, maar dit waren toch geen gelijkenissen? Dan zeg ik, nou, nee, het waren geen gelijkenissen in de zin van parabelen, zoals we die in het Nieuwe Testament kennen. Maar het is voor een belangrijk deel dan toch verpakt in mystieke taal. Je moet het wel soms een paar keer lezen om enig idee te krijgen van wat de man zegt. En er zit nog wat anders aan vast. Het idee blijft ook nog dat gelijkenissen, volgens de uitspraak in Matteüs 13 althans, dat gelijkenissen op een of andere wijze spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En gewoonlijk zeggen we dan, dus gaan ze over onze bedeling. En als je nieuwtestamentische gelijkenissen tegenkomt, kan je dat ook rustig zo zeggen. Dat is zo. Ze gaan over onze bedeling, die bovendien zelfs heet de bedeling der verborgenheid en zo verder. Dat neemt niet weg dat het hele idee van verborgenheid, en dat de Heer zijn werk in het verborgene doet, wel degelijk ook functioneert in oud-testamentische tijd. Dat heet dan weliswaar geen bedeling der verborgenheid, maar het idee dat de Heer toch iets doet in overeenstemming met zijn plan, zonder dat de mens daar nou direct idee van heeft, het in de gaten heeft, dat vind je in het Oude Testament wel degelijk. En ik hoef alleen maar te wijzen op de eenvoudige waarheid dat die 10 stammen weliswaar 722 officieel definitief van de atlas, van de kaart van Canaan, verdwenen waren. Maar het neemt niet weg dat ze ergens anders waren. En dat de profetisch woord zegt dat de Heer er wel degelijk iets mee van doen had met het volk ook in het buitenland. In het verborgene. En het is zo verborgen dat er weinigen zijn die daar oog voor hebben. Heb je dat nog? Een deel van de geschiedenis van Israël ging nou eenmaal in het verborgene. Zeker waar het de 10 stammen betreft. En die heette in de eerste plaats Israël. Dat van Juda, dat is meer een nevenverschijnsel. Juda, dat hangt samen met de openbaring van het koninkrijk van het huis van David enzovoorts. Maar er is meer met Israël aan de hand dan alleen dat daar een koning uit zou voortkomen uit het huis van David die wij de Messias noemen. Bovendien, er is meer aan de hand met de Messias dan alleen het feit dat hij een troon in Jeruzalem zou hebben. Of dat hij de leeuw uit de stam van Juda is. Hij is nog wel wat meer dan dat ook. En dat gebeurt op de achtergrond. Maar op een of andere wijze, de uitspraken hier worden, uitspraken van Bileam worden spreuken genoemd. En het is alleen maar zo omdat het gaat over dingen die dan toch in hoge mate verborgen zouden zijn. Meer kan ik er zo snel niet over zeggen, want ja, dan moet ik alle schriftplaatsen opzoeken waar het woord Mashiach in het Oude Testament genoemd wordt. En het is allemaal zo lastig en tijdrovend. Hij hief zijn spreuk op. De eerste was in hoofdstuk 23, vers 7. Hij hief zijn spreuk op en zeide: uit Syrië heeft mij Balak, de koning der Moabieten, laten halen van het gebergte tegen het oosten, zeggende: kom, vervloek mij Jacob, en kom, scheld Israël. De beide namen waren dus bekend voor het volk. En als het niet waren, dan vanaf hier, hè? Het volk heet Jacob, dan wel Israël. En dat is de officiële introductie waarbij de man vertelt hoe het zo gekomen is. En dat hij daar nou eenmaal staat. En met de opdracht: kom, scheld Israël. En dan komen zijn woorden: wat zal ik vloeken, dien God niet vloekt? En wat zal ik schelden, waar de Heere niet scheldt? Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw ik hem. Ziet, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Wie zal het stof van Jacob tellen, en het getal, ja, het vierde deel van Israël? Mijn ziel sterve de dood der oprechten, en mijn uiterste zij gelijk het zijne. En hij begint met de introductie van Biljam zelf. En het eindigt met een excuus aan het eind van het verhaal. Namelijk: mijn ziel, ik sterve de dood der oprechte. Dat betekent zoveel als wat ik nou gezegd heb. Ik kon niks anders zeggen. Ik had misschien anders gewild, maar dit is wat ik zeggen moet. En mijn uiterste zij gelijk het zijne. Hij wendt zich een uiterste en daarmee een toekomst op zijn minst als dat van Israël. En in zeker opzicht is hij op zijn wenken bediend, want uiteindelijk kwam hij onder het oordeel. Biljam. Nou weer van voren af aan. Vers 7, wat zal ik vloeken die God niet vloekt? Dat heeft geen zin om iemand te vloeken als die vloek niet van God komt. Dus je zegt, wat zou ik kunnen doen? En waar zou ik kunnen schelden als de Heer niet scheldt? Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem. We hebben het allemaal niet meegelezen, want daar gun ik me de tijd niet voor. Maar het idee is dat die vloek die Biljam zou moeten uitspreken zou plaatsvinden vanaf een positie waarin hij dat Israël kon zien. Dat schijnt zo te moeten met waarzeggerij en toverij. Het onderwerp waarover het gaat moet zichtbaar zijn. Al was het maar op een foto. Of het moet zichtbaar gemaakt worden en tastbaar in de vorm van een poppetje. Voodoo, ja, precies, ja. Hoe het maar was. En echt, ze gingen op een plek van waaruit ze dat legerkamp van Israël konden zien. Dat staat er ook een paar keer onderweg, maar dat ga ik nou niet aanhalen. Van de hoogte der steenrotsen zie ik hem. Hem met een kleine letter, want het is gewoon Israël. Jacob, bijgenaamd Israël. Van de hoogte der steenrotsen, vanuit een hemelse positie eigenlijk, van bovenaf, zie ik daar Israël. En van de heuvelen aanschouw ik hem, dat is twee keer hetzelfde dus. Zie, en dat is het eerste wat dan concreet over Israël gezegd wordt. Ziet, dat volk zal alleen wonen, met als toelichting, want het is hetzelfde, het zal onder de volkeren, onder de heidenen, niet gerekend worden. Nou staat er in mijn Bijbel inderdaad een verwijzing bij naar Deuteronomium 33 vers 28. Dat zijn de echte laatste woorden van Mozes, waarin hij uitspraken doet over de stammen van Israël. En ik meen, ik zal hem even opzoeken, in het volgende Bijbelboek dus, dat het uitspraken zijn specifiek over Jozef. Dat is in, wat stond er? Vers 16 stond dat er, of niet? Nee, vers 28 staat er. Oké, maar ik neem toch vers 16 eerst. Daar zijn we in de uitspraken over Jozef, dat is vanaf vers 13... En er is trouwens ook sprake van bergen en heuvelen in vers 15. Maar dat laat ik nou maar even voor wat het is. En dan vers 16. En van het uitnemendste der aarde en haar volheid en van de goedgunstigheid desgenen die in het braambos woonde, komen de zegening op het hoofd van Jozef en op de schedel des afgezonderden van zijn broederen. Jozef wordt geacht afgezonderd te zijn van zijn broederen. Dat wil niet zeggen dat hij op grote afstand daarvan zou wonen of zou wonen op een eiland, zoals bijvoorbeeld de Britse eilanden. Dat is een van de interpretaties die in omloop zijn. Het wil gewoon zeggen dat Jozef onder zijn broederen een aparte, afgezonderd, een aparte positie inneemt. En dat is weer zo, dat weten wij uit Genesis 48 in elk geval, dat hij de eerstgeborene is onder zijn broers en dus onder de stammen van Israël en daarom de erfgenaam van de naam Israël in eerste instantie. Hij is Israël en daarna horen er nog wat andere stammen bij, die hebben u toch? Dat afgezonderde is de positie van de eerstgeborene. En in vers 28 van dezezelfde uiteenzetting worden gelijksoortige termen gebruikt, vervolgens voor heel Israël ten opzichte van de overige volkeren. Als er staat in vers 28, Israël dan, dat, en dan wil zeggen dat het de samenvatting is van wat hiervoor al genoemd is, Israël dan zal zeker, dat wil zeggen veilig, alleen wonen. En Jacob's oogst zal zijn op een land van koren en most, ja, zijn hemel zal van dauw druipen. Wel gelukzalig zijt gij, o Israël, wie is uw gelijk? Gij zijt een volk verlost door de Heer, het schild uw hulp. En wat er allemaal nog maar meer staat. Dat wil zeggen, het volk wordt beschouwd als apart gezet voor de Heer. Gewijd aan de dienst van de Heer, een heilig volk. En binnen Israël vind je die uitdrukking dus terug in verband met Jozef, enerzijds. Maar anderzijds ook met betrekking tot Levi en meer in het bijzonder het huis van Aaron uit Levi. Zondert mij af, de zonen van Aaron, dat zij mij het priesterambt bedienen. Bovendien nog een algemene oud-klassieke evangelische waarheid. Men zegt heiliging betekent apart zetting. En dat is een halve waarheid, maar het is wel waar. Heiliging wil zeggen gewijd worden aan de dienst des Heren en dat de afzondering van de wereld tot een bepaald niveau geïmpliceerd wordt. Ja, dat is inderdaad waar. En daarom is Israël een afgezonderd volk, zal apart wonen. In hoge mate omdat het die aparte positie heeft. En binnen Israël is dat in ieder geval Jozef, omdat hij de erfgenaam is van de naam Israël. Hij is de stam met het eerstgeboorterecht. Binnen een volk dat als volk eerstgeboorterecht heeft. Dat in de geschiedenis, maar dit zeg ik als laatste dan daarover. Dat in de geschiedenis dat ook blijkbaar tot gevolg gehad heeft dat Israël apart woont, afgezonderd van de volkeren. Ja, dat is zo, maar ik moet er meteen dan aan toevoegen. Dat geldt dus voor eigenlijk bijna alle andere volkeren, misschien niet voor de Zigeuners, maar voor de rest ongeveer voor iedereen. Al die volken wonen apart, hebben hun eigen land en hun eigen taal en hun eigen grenzen. Althans tot voor pak een beetje 200 jaar geleden en daarna is het gegooid in de glazen begonnen. Toen hebben ze overal de hekken opengezet. En toen zijn ze allemaal door elkaar gaan lopen, zodat de verwarring dus weer toenam, bal. En daarmee ook de degeneratie en hoe heet het allemaal, en de inflatie, dus inflatie, dat komt ook van ballon, inflatie. Ook allemaal hetzelfde woord, van trivium. Ja, het is een beetje moeilijk, maar vooruit. Maar hebben jullie dat ongeveer begrepen? dat Israël apart is gaan wonen en dat het afzonderlijke plaats innam, ook geografisch, dat is wel waar, maar ik hecht er weinig betekenis aan om de eenvoudige reden dat dat van oorsprong gold voor alle volken. Zodat overblijft dat de afgezonderde positie voortkomt uit dat het een volk is van eerstgeborenen, een volk dat door de Heer gebruikt zou worden voor zijn dienst. Dat Israël alleen zou wonen, vinden wij trouwens niet alleen in Deuteronomium 33, vers 28 en 16, maar ook in Genesis, die noem ik al, ik ga het niet opzoeken, want ik gun me de tijd niet, langzamerhand gaat de tijd dringen. Dus ik noem ze wel. In Genesis 49 vindt u dat ook, want daar vind je de zegeningen van Jacob over zijn zonen. En daar vind je dezelfde uitspraken over dat Israël dan wel Jozef afgezonderd zou zijn van zijn broederen. En in het algemeen lees je dat over Israël ook, schrijft u maar op, in Leviticus 20, vers 24... Leviticus 20, vers 24 en 26 trouwens, als je daar toch bent. Je vindt er ook in 1 Koningen 8, vers 53. 1 Koningen 8, vers 53. In Ezra 6, vers 21, dat is bij de terugkeer van een deel van Juda uit de Babylonische ballingschap. Ezra 6, vers 21, ze zouden apart wonen. Daar worden dus ook de vreemde vrouwen weer weggezonden, weet u wel. En ook in Ezra 9, vers 1. Dan heb je nog ook, overigens, in Hosea hoofdstuk 4, die zoek ik wel op. In Hosea hoofdstuk 4 een uitspraak, en ik wijs er maar op dat je bij Hosea terecht bent, en dus in het algemeen bij de 10 stammen van Israël, niet bij Juda, maar bij Israël. En dan lees je in hoofdstuk 4, vers 17, de uitspraak: Efraïm, dat is de naam van de eerstgeboren zoon van Jozef, en daarmee de aanduiding van het hele tienstammenrijk. Efraïm is vergezeld met de afgoden. Laat hem varen. Dat betekent dus, Israël heeft zich afgegeven met de buurvolken, verbonden gesloten met de buurvolken en daarmee ook met de goden van die buurvolken, waaronder Baal enzovoorts. En dus staat er, laat hem varen, in de zin van laat hem los. Ik vind het wel leuk, want het grootste deel van Israël, nee, niet het grootste, denk ik, maar een groot deel van Israël is daadwerkelijk gaan varen. Dat deden ze namelijk altijd al. Maar het was wel zo verstandig om het land te verlaten voordat die Assyriërs zouden binnenvallen. En een groot deel heeft dat inderdaad gedaan. Per schip. Zoals ze al eeuwen gewend waren als zeevarende natie. Maar het betekent uiteindelijk gewoon, laat ze los. Omdat het zich vermengd heeft. Het had apart moeten blijven, afgezonderd, maar het heeft zich vermengd met de heidenen. En dat het dat betekent, staat in ieder geval in hoofdstuk 7, vers 8. Efraïm verward. Hoezo balbal? Verward. Efraïm verward zich met de volken. En over die niet omgekeerde bolus zullen we het niet hebben in de rest van het vers. Maar toen maar weer, want ik kan niet alles bespreken. Maar het gaat om het idee. Israël heeft zich vermengd met de heidense volkeren en verliest daarbij het recht op bestaan. En dat was ook al zo in nummerie 25 in die kwestie met Peor. Maar ik weet niet of ik daar vandaag nog aan toe kom. Ik moet namelijk ook nog even met u lezen Psalm 106. Dat is in vers 35. Vers 34 lees ik. Zij hebben die volken die Canaanitische volkeren. Zij hebben die volkeren niet verdelgd. Let op dat, maar dan moet je even bij de les blijven, dat hier in vers 28, vanaf vers 28 tot en met 31, sprake is van de situatie van Peor, heet dat? Baal Peor, dat is de geschiedenis van nummer 25, die ontstaan is uit die raad van Bileam. Zo van, stuur die vrouwen er naartoe, zodat Israël zich gaat vermengen met de Moabieten. Zo krijgen we dat volk wel onder de knie. En dat wordt hier vermeld, die geschiedenis. En dan gaat het verder met vers 34. Zij hebben die volken niet verdelgd, die de Heer hun gezegd had, maar zij vermengden zich met de heidenen en leerden derzelver werken. Dat wil zeggen, zij leerden van de heidenen hun heidense werken. In de praktijk gewoon hun wijze van leven, hun cultuur, en dat is in de eerste plaats hun religie. En waar de Israëlieten zich vermengen met de andere volkeren, met de goden van die volkeren, verliest Israël dus zijn positie als uitverkoren volk, verliest het recht op de naam Israël. En daar gaat het over, hè. Kortom, zij zouden apart blijven. En de aardigheid is dat hoewel er allerlei ellende over het volk kwam, op een of andere wijze hebben zij toch, hetzij links of rechtsom, hebben zij toch hun apart gezette positie behouden in de loop van de geschiedenis. Was het niet via het ene been, dan wel via het andere been. En de eerste uitspraak van Bileam dus over Israël was: dat volk zal alleen wonen, het zal onder de heidenen niet gerekend worden. En zelfs toen de 10 stammen in ballingschap verdwenen, toen hebben ze zich niet vermengd met de heidenen. Ze zijn niet geassimileerd, ze zijn niet versmolten met andere volkeren of iets dergelijks. Ze hebben toch in het algemeen hun eigen positie als Israël behouden. En zelfs dikwijls de namen van de stammen en van de clans van Israël enzovoorts. Alleen de naam Israël niet. Heb je dat? Het is altijd gebleven. En wat Juda betreft, het andere rijk, ja, dat is altijd bekend gebleven onder de naam Juda. Op wat voor wijze dan ook. Of het nou Ammi was, of Lo-Ammi in de loop van de geschiedenis. Het is apart gezet geweest en apart gebleven. En een van de grote wonderen, ook van onze dagen nog steeds, is dat er nog steeds zoiets bestaat als een Joods volk. Hè? Dus echt waar. Je kan de hele Bijbel willen ontkennen, maar een van de grote argumenten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel is dan, deze is van koning Frederik de Grote, maar dat is van lang geleden, is voor uw tijd, die dan aan wie gezegd werd: wilt u een bewijs voor de betrouwbaarheid van de Bijbel? De Joden, sire, was het antwoord dat hij kreeg. Het bestaan alleen al van zo'n Joods volk, hoe kan dat verklaard worden? En alleen vanuit de Bijbelse achtergrond. En daarna zeg ik, nou ja, dat heeft niet alleen betrekking op de Joden, want het gaat net zo goed over het andere huis van Israël. Het bestaan van die volkeren kan alleen verklaard worden vanuit deze Bijbelse oorsprong en achtergrond. Het blijft een heel apart volk. Omdat de Heer het op een of andere wijze geroepen heeft tot zijn dienst. En dat is de allereerste uitspraak die Bileam deed, maar het is er een uitspraak die we dus ook op andere plaatsen in de Bijbel met grote nadruk tegenkomen. Maar daar moeten we het eerst alweer bij laten. En we geven het woord weer aan broeder Bos.